Welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. In deze aflevering praten we onder andere over de rentebeslissing van de ECB, maar ook over verschillende aandelen zoals Sofina, Just Eat Takeaway, ASML en Shell. Dat doen we met beursveteraan Kees Smit en natuurlijk met onze eigen Albert Jellema. Mijn naam is Nico Inberg van de Aandeelhouder. Je kunt deze podcast ook op YouTube bekijken. Je kunt ons daar vinden door op YouTube te zoeken op deaandeelhouder.nl. Als je daar dan bent, abonneer je dan meteen op ons YouTube-kanaal. Dan krijg je vanzelf onze laatste video's in je tijdlijn. Tot slot, ben je nog geen lid van de Aandeelhouder? Voor 14 euro per maand kun je je aansluiten bij onze club. Je ontvangt dan elke zaterdag ons uitgebreide online beursmagazine. Je krijgt toegang tot al onze premium content op zowel de website als YouTube. En je kunt vragen stellen aan onze analisten die we in een live webinar twee wekelijks beantwoorden. Veel plezier met het luisteren en eventueel kijken naar deze podcast. Goedemiddag, welkom bij de podcast van de Aandeelhouder. Het is vandaag donderdag 8 september en vandaag is de ECB-dag. ECB heeft net de rente verhoogd, daar gaan we het zo over hebben. En dat doe ik met enerzijds Albert Jellema. Dag Albert, welkom.
Hoi Nico.
En Kees Smit van Today's Morgen. Hey. Weer. Dag Kees, leuk dat je er bent. Helemaal uit Hilversum hier naartoe.
Ja, dat viel niet mee. Dat is het meest drukke moment van de dag. Dus, ja.
Je hebt de rentebeslissing meegekregen, neem ik aan.
Zeker, ja. 75 basispunten.
En geschrokken?
Nee, want dat was precies in de prik. Uiteindelijk wel geschrokken van het... Van het bericht om me heen, dat ook wel een beetje geschrokken dat ze mevrouw Lagarde toch in één keer nu het allemaal wat minder tijdelijk ziet, inflatie.
Ja. En in één keer als eerst niet, hè?
Nee, als eerst allemaal niet. Dus in die, maar ik vind ook wel dat de reactie op de beurs weer meevallen eigenlijk. Ik had daar toch wel iets meer op verwacht. Hè.
Dat we nog lager zouden gaan, want we staan iets lager nu.
Ja, dat we nog veel lager zouden gaan. Dan zou je procenten op laag gaan en we staan nu maar een aantal punten lager. Het is niet echt, in die zin zou het meer moeten zijn.
Nee. Albert, heb je gezien wat ze allemaal gezegd heeft qua inflatieverwachtingen en economische groei?
Ja, de inflatieverwachting voor dit jaar, voor mij gemiddeld dan, hè, over het hele jaar, want we zitten nu hoger rond de, voor mij was het 8,1%. Alleen ik denk dat het de verrassing eigenlijk zat voor 2023, want dan kwam de inflatieverwachting werd nu op 5,5% gezet. Dus dat is wel stevig hoger dan eerder verwacht. Groeiverwachting voor volgend jaar nu naar 0,9%. Nou, dat is misschien gezien zo'n groeiinflatie, moet je kijken naar de reële groei of naar de nominale groei. Mm-hmm. Dat is natuurlijk even de vraag, want er zit veel prijseffect in. Dus dat is best wel een sombere boodschap, meerdere renteverhogingen die er nog aan moeten komen. Ze schreef letterlijk dat ze de demand moeten softenen. Oftewel, ja, de vraagkant moet gewoon eraan gaan. Ze zei wel van, nou, we hebben gelukkig een hele sterke arbeidsmarkt op dit moment. Maar we moeten wel weer rekening houden met wat oplopende werkloosheid. Ook verwachten dat de wereldwijde groeivraag of de vraag... wat zal terugvallen. Dus ja, best wel ik sta naast een beer, maar dat was best wel een berenuitspraak.
Ja. Maar dat is precies het punt waarop ik per saldo meer reactie had verwacht van de beurs. Want het was geen positieve boodschap die ze had, al met al.
Nee, ja. Maar was dat ook niet iets wat we eigenlijk al verwachten? Want iedereen weet, hè, als je om je heen hoort, iedereen heeft de consument eigenlijk al min of meer doodverklaard voor deze winter. Ja, tegelijkertijd zien we wel de energieprijs nu omlaag gaan. De olieprijs richting 80, 85. Ja. Heeft dat dan geen effect, Kees?
Ja, dat heeft wel natuurlijk... energie is een heel groot onderdeel in de inflatie. Natuurlijk heeft dat een enorm effect. Kijk, wat natuurlijk vanmorgen bekend werd, of eigenlijk gisteravond... is dat ze natuurlijk in Europa dat plafond willen hebben in die prijzen. Richting Rusland, dat ze zeggen, ja, we willen maximaal zoveel betalen voor het gas. Dat is natuurlijk een beetje raar, want dat bepaal jij niet, dat bepaalt degene die verkoopt, zou ik zeggen. Maar oké,
uiteindelijk koop je het niet.
Dan koop je het niet, precies. Maar dat is natuurlijk wel van, dat was wel het verhaal natuurlijk, waardoor ook nu vandaag dan de futures lager waren. En alle dingen zijn wel eventjes, je ziet ook wel een beetje dat vandaag wat speculanten een beetje uitgaan en een beetje hun winst pakken. Want dat beschreef ik ook in mijn column van het weekend op de Aandeelhouder. Dat natuurlijk, er zit enorm veel speculanten in die gasmarkt die er wat mij betreft helemaal niet horen. Dus in die zin zou ik wel pleiten voor actie vanuit de overheid. En zeggen, jongens, dat die markt willen we niet hebben dat als dat de mensen telt als niveau voor de consument, dan moeten we dat niet willen hebben. Dat er zoveel speculanten de boel omhoog jagen.
Een verbod om long te gaan in plaats van een short verbod, wat ze bij de bankaandelen destijds deden.
Ja, precies. Ja. Ja. Zoiets, ja. Precies.
Even over... nog wel over die ECB. Hè? Dat, want, is altijd natuurlijk de discussie van, ja, Kees zegt van, nou, de beurs reageert eigenlijk wat softer dan ik misschien zou hebben verwacht. Nou, ben ik eigenlijk ook wel met hem eens, omdat ik vond het toch wel iets negatiever allemaal dan, denk ik, de gemiddelde marktverwachting was. Dan is het natuurlijk wel zo dat die renteverhoging, voordat dat echt impact gaat hebben op de economie, dat duurt natuurlijk, hè, die vraag, die afkalfing, ja, men zegt 6 à 9 maanden. Dan krijg je altijd weer de briljante discussie natuurlijk van de beurzen lopen 12 maanden vooruit. Ja, ja. Dus ja, er komt waarschijnlijk, we hadden nu juni renteverhoging, september renteverhoging. Nou, er komt dit jaar waarschijnlijk nog wel een renteverhoging. Dus in hoeverre zit je dan verdisconteerd, hè, met die renteverhoging, met die softening vraag? Alleen wat je, als je naar de geschiedenis kijkt, is net eigenlijk als met in het bedrijfsleven. Als je de eerste winstwaarschuwing geeft, dan is het bedrijf meestal nog een beetje wel positief. Hè? Dat zat toch wel mee voor. Ja. Dan bij de denk ze even later van, hey, het gaat toch nog slechter dan gedacht. Dan krijg je een wat zwaardere winstwaarschuwing. Maar toch nog met wat hoop ingegeven. En dan komt er vaak de derde. En dat is, zeg maar, de kitchen sink. Ja. Dat ze denken, ja, nu gooien we ook alle ellende op straat en alle negativisme. De vraag is dit al een kitchen sink van zo'n ECB? Of zal die vraag van die consument, en daar ben ik zelf wel bang voor, nog veel harder in elkaar klappen? Want ja, als je de simpele energierekening voor als je 200 betaalt, dat je straks misschien 500 betaalt. Als je netto dat op een middeninkomen gaat uitrekenen, dan gaat een dreun geven. Dus voor mij is het een beetje de vraag, zitten we, zeg maar, richting de kitchen sink of zitten we bij winstwaarschuwing 2, maar er komt nog een hele harde aan.
Ja, nou ja, wat je wel ziet is dat de ECB in ieder geval nu de inflatie zeg maar accepteert en dat ze inderdaad toegeeft dat het er is. Ja, dat het ook langere tijd duurt.
Meer in het begin zou je daarmee zeggen dan uiteindelijk in deze cyclus eventjes.
Ja. Dus je verwacht nog wel dat er een paar...
Kijk, en om is het, misschien is het ook leuk om dan even aan Tina te noemen. Ik bedoel, Tina is, er is geen alternatief normaal voor beleggen. Dus dat was natuurlijk de reden waarom die beurs zo hoog stond. Kijk, krijgen we een aantal renteverhogingen, dan begint er wel degelijk natuurlijk een interessant nieuwe belegging te komen uiteindelijk. En als we dus geen negatieve rentes meer hebben op deposito's, dan heb je ook gewoon kans dat mensen zeggen, ja, ik ga toch weer met mijn geld uit de aandelen en ik zet mijn geld gewoon weer op de bank.
Beleg je als vermogensbeheerder bijvoorbeeld al een beetje in Amerikaanse bedrijfsleningen weer van 4,5%?
Ja, zeker. Die zijn super interessant. En ook, je bent natuurlijk ook nog dollarbull, zijn we. Ja. Dus daarmee heb je één kant zit je dollars long. En de andere kant heb je ook nog eens een keer een interessante yield. Dus je hebt die twee dingen nu samen die best heel positief voor je werken dan.
Ja.
En hoe kijk je dan op termijn? Want als je nou ziet bijvoorbeeld de Amerikaanse rente, zie je dat de 2 jaar... Men verwacht eigenlijk dat op korte termijn de rente omhoog gaat, maar dat op langere termijn, laten we zeggen een jaar of 5, 6, 7, mm-hmm, tot en met 10, dat straks in een recessie terechtkomen, dat die langere rente dan mm-hmm toch wel laag blijft. Hou je daar rekening mee dat je bijvoorbeeld korte termijn obligaties koopt?
Nee, kijk, je hebt 5 tot 10 jaar, zo, dat is een beetje wat je speelt nu. Je wil ook niet te kort zitten. Uiteindelijk heb je ook je transactiekosten van zo'n ding te kopen. Kijk, mensen doen hier ETF's uiteindelijk, die daar een gemiddelde looptijd ervoor hebben. Of een beleggingsfonds die dat doet. Het liefst heb ik zelfs nog een beleggingsfonds, omdat je uiteindelijk het liefst hebt iemand die actief kijkt naar welke obligaties er allemaal in zitten. Ja. En niet alleen maar zo kijkt van wie de meeste schulden heeft bijvoorbeeld. Dus als je een Europese ETF koopt, dan zit Italië en Spanje zit daar het grootste in. En Frankrijk, omdat die de meeste schulden hebben. Ja. En dan zitten er andere, wat betere landen zitten daar minder groot in uiteindelijk om geen negatieve rentes te krijgen. Dus
ja, toch die vond ik dat het verschil tussen short duration corporate bond in dollars en long duration vond ik relatief klein. Dat ik dacht van, nou ja, als de rente toch nog wel een klap omhoog kan maken, zou gevoelsmatig ik zelf misschien wel wat kortere short duration willen zitten.
Ja, dat is gevoelsmatig.
Laten we eens even kijken naar de energieprijzen, jongens. Ja. Want als iets ons kan redden uit deze misère, is het natuurlijk lagere energieprijzen. Kees, ik vraag me wel eens af, ik sport elke zondag met Kees en ik zeg, hou jij van lekker lang douchen?
Ja, ik ga niet langer dan een kwartier.
Albert,
heb je een regendouche, Kees?
Nee, die heb ik niet meer. En dan heb ik het dus. Ik gebruik alleen maar die andere tegenwoordig. Dus de regendouche gebruik ik niet meer.
Albert
dus
kwam deze week met een artikel uit Telegraaf. Albert, en hij vertelt zelf maar. Wat kost een kwartier douche, denk je, Kees?
Met een regendouche. Een kwartier douche met een regendouche.
Nou, ik zou zeggen, weet ik wel, 2 euro of zoiets.
Nee, dan ben je veel te bullish. Ben ik niet van je gewend.
Oké.
Het is 4 euro.
4 euro, oké. Okay.
Nee, dat was wel mooi.
Dan ben je Berries eigenlijk, hè? Want ik bedoel, dat is slecht is dat voor je. Maar oké, heel goed.
Nou, ik heb 2 dochters en mijn vrouw. Dus die doen ze best lang, ben ik achtergekomen. Dus ik denk van, ik wil ze er toch mee confronteren. Want stond dat artikel.
Je kan de warme kraan openzetten beneden.
Ik heb gewoon warm water dichtgedraaid. Het scheelt het meeste.
Je wil ook extra deo nodig.
En je hebt ook nog heel weinig water nodig. Dat gaat heel snel. Nee, met de regendouche was 4 euro. Ja. Voor mij gewoon een normale douche was 2 euro. En dan de waterbesparende douche was 1 euro.
Okay.
En dat is dan per kwartier was dat. Maar ik zet het eens even te rekenen. Stel je voor, je gaat, ik ben met 4 man thuis. Ja. En dan iedereen doucht, laten we zeggen.
Sport ook veel.
En 5 keer in de week. Dan zijn we 20 douchebeurtjes. Nou, stel je voor dat je lang doucht. Moet je uitrekenen wat je per jaar kwijt bent aan douchen?
Nee, klopt. Ja. Ik doe 2 keer per dag. Soms inderdaad, als je 's morgens begint met hardlopen of wat dan ook, dan begin je allemaal met wakker te worden daarna. Dat zeker.
Maar je hebt wel een normale douche dus.
Ik heb een normale douche inderdaad, want die anderen die gebruiken eigenlijk niet meer, want daar had ik niet genoeg druk voor. Dus dat was meer uit
armoede
dan precies.
Maar ik heb wel een hele goede tip voor jullie jongens. Want als je nou bijvoorbeeld een abonnementje afsluit bij Basic Fit, dan kost je €19,95. Dan ga je 1 keer in de week naartoe.
Ja.
Niet om te sporten.
Niet om te sporten. Je kan ook even sporten, maar je gaat dan lekker in, heb je shampoo mee, je deo'tje. En dan ga je dan lekker een kwartiertje onder de douche aan. Maar doe je 1 keer per week, bij uit de kosten.
Ja. Maar als ik hun was, zou ik gewoon binnenkort zeggen, we gaan in zee met die man die altijd in het ijs zwemt.
Wim Hof. Een viespeuk.
En dan zeggen ze tegen van we doen alleen nog maar koud douchen, want dat is een... dus misschien kunnen ze er wel een marketingargument voor
verzinnen. Misschien krijg je bij Basic Fit, ik zei commerciële jongens, misschien heb je binnenkort wel het douchemuntje weer. Ja, het douchemuntje. Bij de kassa afhalen. 2,50.
Dan krijg je er 3 mee voor per maand gewoon zelf.
Je gesprek loopt een klein beetje uit de hand, was niet de bedoeling. Ik wil het graag met serieus houden.
Je had wel de eerste beleggingstips van de dag.
Ja, precies.
Dat is waar. Basic Fit. En nog niet de aandeel met abonnement. misschien beter de aandeel short gaan. Maar want toevallig vandaag 8 september is Rob Jetten, die is vandaag waarschijnlijk met de auto naar de Eemshaven gegaan.
Elektrisch?
Elektrische auto, denk ik. En daar wordt onder andere een van de hervergassingsschepen, moet ik zeggen, van Exmar, die wordt daar gepresenteerd. Er komen 2 schepen te liggen. Daar kunnen ze gas mee omzetten van liquide in gas. En wat je nou ziet met die gasprijs is best wel gedaald. Van rond de 335 naar nu net onder de 200. Ja. Dat er toch wel veel aan zit te komen. En de vraag is dan ook, was die gasprijs, was dat niet een bubbel? Die we zelf gemaakt hebben, die we zelf
gas en bubbel
eigenlijk gecreëerd hebben doordat die overheden allemaal en masse zoveel mogelijk gas hebben ingekocht.
Dat denk ik wel. Kijk, het was natuurlijk wat dat betreft was een beetje raar dat je natuurlijk eerst als overheid gaat roepen dat er een tekort aan gas is en dan daarna gaat roepen dat je dat gaat fixen en tegen any price ook nog een keer gaat roepen. Dus ik bedoel, in die zin hebben ze natuurlijk alles gedaan wat een koopman niet zou doen. Ik bedoel, juist zeg je van nee, ik wil het niet hebben. En als je auto komt inruilen, dan zeg je nee, die kleur is niet goed en noem het maar op. Dat is normaal zoals je inkoopt, maar de overheid, het maakt niet uit. Dus ze hebben gewoon heel raar geroepen inderdaad dat ze elke prijs zouden betalen en daarmee was het heel, heel logisch dat die gasprijzen hard omhoog gingen eigenlijk.
Dus. Ja. Maar nu zijn ze bijna klaar, hè? Want vandaag maakt ook het ministerie bekend dat wij voor 80% onze reserves hebben gevuld. Dat we nog 2 maanden hebben te gaan. Dus dat gaat allemaal makkelijk lukken. Er komen inmiddels voor de rest van het jaar verwachten ze nog 18 LNG-schepen in de Eemshaven. Nou, ze kunnen ook naar Rotterdam natuurlijk. Daar is ook zo'n terminal. Dus wat gaat er nou gebeuren? Bijvoorbeeld Albert, stel dat die gasprijs inderdaad een enorme bubbel was. We hebben het zelf massaal opgekocht. Nu zijn we klaar. De vraag die valt ook nog voor een deel weg, omdat bijvoorbeeld tuinders, hè, die doen gewoon even niks. Ja.
En de vraag is, doen die tuinders niks omdat ze geen gas willen inkopen, of hebben ze hun contracten doorverkocht omdat ze een jaar van tevoren al hadden ingekocht? Dus dat ze meer verdienen met het doorverkopen van hun gascontract dan met het volzetten van de kas.
En dat zou wel slim zijn.
Ja, precies. Sommigen doen dat.
Maar hebben alleen geen bloemen dit jaar, deze week.
Nee,
en ook geen tomaten, geen andere dingen. Maar
ze hebben wel. Ze hoeven ze zonder werk hebben ze dan misschien heel veel voor hun gas gekregen. Dat iemand die in die wereld zit, die vertelde dat sommige soort dingetjes wel eens gebeuren.
Ja, dat gebeurt ook natuurlijk als je toevallig
een jaar ingedekt bent al.
Ja.
Dan kan je dat verkopen. Maar stel nou dat die gasprijs weer terugzakt naar een normaal niveau. Dan, want het gaat ook door in inflatie.
Ja. Kijk, ik heb daar gewoon een slecht beeld op. En ik heb daar ook geen duidelijke visie op. Ik weet wel dat wij hadden olie- en gasexpert Gilles hier in de studio. Jilles. Nog niet zo lang, Jilles. En die gaf duidelijk aan dat die juist verwachten dat het wel 2-3 jaar enorme verstoringen zullen zijn met enorme spikes in de gasprijs. Ja. En dat het ook wel terugzakt. Dus kijk, het was volgens mij 25, we zitten nu op die 200 wat jij zegt, maar dat is nog steeds keer 8. Hè? Ja. Dus het, en je kunt zeggen vanaf de piek is het 30% af. Maar je kunt ook zeggen vanaf de bodem is het, of vanaf de bodem van de prijs voor een jaar geleden is het keer 8. Dus moeten ook niet te veel euforie prediken, denk ik, in deze. Dat van het is of bij. Ik denk dat het heel bewegelijk blijft. En kijk, wat ik zelf ook niet precies begrijp is van, kijk, 80% van de gasvoorraden is gevuld. Maar in hoeverre zijn wij dan gered voor een hele winter, als het een strenge winter wordt? In hoeverre is dat dan de volledige dekking?
Ja, die inschatting kunnen ze natuurlijk ook niet maken over hoe streng de winter wordt. Zul je dus zien dat we dit jaar in Elfstedentocht toch krijgen?
Ik denk dat het fijn is dat die een stukje lager is. Maar als je het, je moet het ook weer niet overdrijven, want het is nog steeds keer 8 in een jaar.
Ja,
ja, dat denk ik ook. Zeggen.
Dus dan ik heb, Kees, we hadden een inkomende vraag nog voor jou. Je kent ongetwijfeld het beursspreekwoord sell in May and go away. Remember back in September. Het is nu september.
Ja.
Maar dan jij hoeft nog niet terug te komen, begrijp ik.
Nee, dat heb ik ook in mijn column genoemd inderdaad. Van dat ik denk dat inderdaad nog niet nog even weg kunnen blijven. Dus in die zin is voor mij september. Ik heb allemaal verkoopsignalen. Ik kijk technisch ook naar zo'n markt. En ik zie dan dat je onder de 200 dagen staat. En dan onder. We hebben een indicator die we altijd pakken, de twindicator.
Ja.
En daar staan we ook nog onder. Dus er is geen reden om nu vandaag de markt in te gaan. En met de renteverhoging die we eerder benoemd hebben, is er ook geen reden om nu meteen erin te gaan. Dus al met al, we hebben een bedrijfscijferseizoen gehad. Wat op zich wat minder slecht was dan verwacht. Maar ook dat was niet speciaal een reden om te zeggen, nou, nu gaan we er meteen in uiteindelijk. Althans niet in de algemene markt.
Wat mij zelf wel intrigeert, want kijk, ik heb ook de neiging, hè, als je alles ziet, dan word je natuurlijk een beetje angstig. Hè, dan krijg je misschien wel gevoelens van 2008, bij wijze van spreken, van als je ziet wat er allemaal gebeurt. Alleen het bijzondere nu wel is, als je die manager service hebt, dan zijn fund managers die nemen het minste risico van de laatste 20 jaar.
Ja.
Als je kijkt naar enquêtes van, we kunnen het noemen het experts. En sommige mensen die zullen kijken, zullen het zogenaamde experts noemen. Die staat op het laagste punt ooit. Dus iedereen en alles is negatief.
Ja.
Hè? Dus
dat is op zich positief.
Dus iedereen is negatief. Dus de vraag is, kijk, het zou best bijzonder zijn als iedereen dan gelijk heeft een keer. Want op de beurs is het meestal zo. Meestal als iedereen negatief is.
Ja.
Dan is het vaak. Bill Ackman, die was de eerste die zei van deze week voor mij van, het is wel eens tijd om weer wat te kopen.
Ja,
dus die denkt. En dat is het wel een beetje, want er zullen ook wel veel kijkers zeggen, nou, heb je weer twee van die negatieve figuren op zo'n scherm staan die zeggen van de beurs gaat dalen. Nee. Alleen iedereen en alles is negatief. En dan denk ik wel van, om nou net short of zo te gaan zitten, dat is ook puur een pure gok. Voorzichtigheid heb ik wel in mijn portefeuille. Alleen het is wel, ik hou wel in mijn achterhoofd, iedereen en alles en alle signalen, alles is negatief. Ja. Zelfs de twindicator is negatief.
Ja.
Dus dat,
niet zelfs hoor, maar
Stel nou jongens dat die beurs aanstaande maandag 20% lager opent. Hè?
Ja.
Wat zou je dan kopen?
Nou ja, ik ga zeggen dat ik in die zin ook wel weer voorzichtig ben. Want omdat elke keer als ik denk dat sommige dingen goedkoop zijn.
Ja.
En daar is, was natuurlijk Just Eat een mooi voorbeeld van. Ben ik te vroeg met kopen. Ik heb Atos, ben ik te vroeg met kopen.
Maar Philips. Niet zo'n bank, Kees. Wat zou je kopen? 20% er nu af. Kom op.
Dan zou ik, er zijn nog een bepaalde aandelen die ik interessant vind. Dus dat zeg ik, dat kan bijvoorbeeld Philips zijn. Waarvan ik denk dat het langzaam zeker klaar is. En
ik kreeg vandaag weer een sneer om door. Hè? Ja. Wordt nu in Frankrijk. Die blijven maar. Maar het is steeds
wel hetzelfde bericht. Hè? We zijn al vanaf juni vorig jaar, of zelfs mei vorig jaar, dat hetzelfde bericht herhaald wordt. En het wordt steeds het verhaal wordt steeds slechter.
Er kan toch geen enkele long-only fund manager aan zijn bazen uitleggen dat hij Philips gaat kopen, zolang er geen zicht is op een eind aan dit gedonder.
Nee, maar dat is een gemiste kans die ze. Kijk, bijvoorbeeld, toen ze de afscheid namen van de topman, hadden ze dat ook zo kunnen spelen van dat hij alle schuld zou nemen en klaar was. Dat had een heel mooi moment geweest dat allerlei fundmensen zeiden van, nu gebeurt er echt wat en nu gaan we erin. Maar dat werd in één keer, dat leek even zo te zijn, maar dat werd daarna helemaal gedownplayed. Dus gaat eigenlijk weg omdat hij hij wil toch al wat meer gaan vissen. En,
die nieuwe man is gewoon, dat is eigenlijk degene die verantwoordelijk was voor Connected Care. Hij weet er wel alles van, maar het is in principe het is niet dat er nou een nieuw iemand
Nee.
Ja, van buiten komt die de boel even naar rechts richt.
Precies, en dat had men wel moeten doen uiteindelijk. Nee. In deze.
Hij kan nog wel in oktober eventjes en zeggen, nou, ik neem even een voorziening.
Ja, dat kan hij wel doen.
Maar Nico, wil je niet weten wat ik koop?
Ja. Nee, ik kom zo bij, maar ik wil wel even zeggen, Philips, ter verdediging van Philips, ze hebben wel een vol orderboek. Dus wat dat betreft is het wel...
En het bedrag wat er af is natuurlijk eventjes, bedoel, is natuurlijk enorm. Hè. Ik bedoel, er is, we zaten vandaag te kijken en ik geloof dat er 29 miljard af is van business waar ze uiteindelijk, weet ik veel, nou wat zal het zijn, 1 miljard business uithalen, zou je zeggen. Dus,
je hebt het ook gezien in Bayer een paar jaar geleden.
Nee, Bayer hetzelfde verhaal.
Dat ligt nog steeds op mijn gat.
Je denkt ook, ik heb al 3 jaar lang hoor ik mensen van, je moet dat ding kopen.
Ja.
Maar als je 3 jaar had gewacht, had je elke keer gekomen kunnen
hebben. Ik sprak toen wat jongens met Bayer, die kochten out of the money calls, omdat ze dachten van nou, dat gaat uiteindelijk weer naar 80 naar 100.
Ja.
En dat is nu 2,5 jaar geleden en het staat nog steeds rond de 5. Dus zoiets duurt altijd veel langer dan je denkt. Maar goed, ik noteer voor jou Philips.
Ik zou ook gewoon dan maar de index kopen. Kijk, ik bedoel, dan koop je een ETF om te profiteren van de. Want ik, dat zeg ik zou niet weten wat er
dit
nu...
Dit is geen podcast voor ETF's.
Het
is niet bij jou beleggen. Kijk, kom op.
Dat heb je gelijk. Okay.
We gaan nu even over naar de portefeuille van Albert Jellema. Met 20?
ASML.
Niet alles eruit gooien op min 20 en denken van het kan er
verder. Nee, ASML.
ASML.
Ja.
Waarom? Daarom.
Nou, heel simpel. Kijk, die hebben nog een buffer van die kunnen 30-40% meer verkopen op dit moment of leveren dan dat ze kunnen produceren. Dus er zit een enorm gat. De onderliggende groeidrijvers voor die industrie, ondanks dat er ook zeker een cyclus in de chipindustrie zit, die is denk ik enorm.
Ja.
Regionale productie die wordt opgebouwd, zit één groot risico in. En dat is natuurlijk China, Taiwan. Dat risico dan mag je niet onderschatten. Dus niet alle eieren in één mandje, dat blijft altijd de devies. Want dat is denk ik het grote risico. Maar ik denk als je nu een horizon hebt voor 5-10 jaar. En je zou ASML onder de 400 nog een keer mogen kopen. Of op de 350, min 20, 375. Ja, dan zou ik dat absoluut doen. Ja.
ASML. Nee, is mooi.
Maar wel, kijk. Ik wil niet zeggen dat hij niet eens naar 300 gaat dan.
Dat kan natuurlijk. Kan het 220.
Ja, min 20 kan ook min 30. Dat kan natuurlijk
ook. Kan ook alleen maar door ASML komen.
Gaat de index ook mee met je ETF.
Precies.
Er zijn ook mensen die... Ja, die met min 20% heel andere beslissingen nemen. Ja. Er is bijvoorbeeld ook een... afgelopen week hadden we de CFO van Bed Bath & Beyond.
Ja.
Die had ook heel slecht nieuws te verwerken eigenlijk. Maar die koos ervoor om van de 18e verdieping te springen.
Ja.
Wel een serieus onderwerp eigenlijk. Want het is een bedrijf wat eigenlijk werd opgekocht in een paar weken tijd. Hè? Je hebt dat meegekregen.
Ja.
Iemand kocht 17.000 calls. Echt far out of money calls. Ja. Aandeel spoot omhoog. En een dag later gooide hij alles weer eruit. En deze CFO had ook een deel van zijn aandelen verkocht en wordt nu aangeklaagd. Maar dat gaat natuurlijk niet meer gebeuren, want die man is er niet meer. Maar hoe kijk je tegen zoiets aan?
Nou, dit is natuurlijk een memstok was dit al een tijdje. En ook hier hebben we natuurlijk heel vaak over gehad in allerlei columns. Want het is natuurlijk aan de ene kant super interessant. We zagen gisteravond ook nog GameStop, wat in één keer na beurs weer 11% omhoog ging. Op super slechte cijfers. En omdat ze gaan samenwerken met een Bitcoin partij dan eventjes. Maar... terug naar Bed, hè, met een A en Beyond. Uiteindelijk het probleem is natuurlijk wel van dit soort aandelen hadden het natuurlijk super moeilijk. Zitten in een business die natuurlijk juist als er een recessie komt een helemaal probleem is, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Is de enige redding die ze hadden, was juist dat er allerlei speculatieve beleggers waren. Want allerlei partijen waren short gegaan op dit soort aandelen. Grote hedge funds die dachten van nou, dit is het spel wat we moeten spelen. Als er ooit recessie komt, dan gaan dit soort dingen omlaag. Nou, wat deden de kleine jongens? Die spraken met elkaar af in een pooltje van we gaan met z'n allen calls kopen. En met een enorme hefboom, met geleend geld, gaan we nog eens een keer calls kopen. En dan als het omhoog gaat, dan... komt er een enorme short squeeze. Nou, dat is meerdere keer gelukt. Het
werkte wel, hè?
En dit aandeel ging naar 30 in no time. Ja, hij ging ook weer van 30 naar 8 in no time. Ja, en dan is het natuurlijk... En op die hoge niveaus heeft het bedrijf juist gezegd... dat ik heb verkocht en ook de topman heeft verkocht. Daar had hij geen voorkennis of wat dan ook. Dus in die zin snap ik niet helemaal wat hem daartoe gedwongen heeft. Maar... we zien dus wel dat al die speculatieve beleggers wel uiteindelijk enorme impact hebben op aandelen, maar ook op de mensen achter die aandelen uiteindelijk.
Maar je ziet toch de kracht van zo'n leger van handelaar. Omdat die
ja, maar dat
Cohen, wel, die Ryan Cohen, die krijgt misschien ook nog moeilijk. Want die man die kocht, moet je nagaan, dat aandeel stond rond de 12, 13 dollar. Ja. En hij kocht de 60 call, de 75 call en de 80 call.
Ja, precies. Ja. Ja,
dan ben je, dan dat doe je alleen als je denkt van er komt een heel rare overname aan. En hij maakte dat bekend. Dus iedereen dacht, er gaat iets gebeuren daar. Ja. Aandeel wordt opgekocht. En rond de 30 gooide hij alles eruit.
Ja.
Twee dagen later.
Ja, klopt. Maar ik verbaas me wel vaak. Kijk, dit is natuurlijk meer gokken, zeg maar. Ik vind dit ook niks met beleggen te maken heeft. Nee. Alleen wat ik me ook wel eens in Amerika verbaas, dat is dan Muddy Waters. Dat is zo'n partij die short gaat in dingen. En die bouwen dan eerst een short-positie op. En dan komt er een heel lijvig rapport uit dat ze boekhoudfraude of issues in de boekhouding zien. En dat sturen ze dan naar weet ik hoeveel mensen. Je kunt gewoon je mailadresje ingeven. En dan gaat dat aandeel, zeg maar, na publicatie van de rapport gaat gelijk min 20, min 30. Hè, want die Waters zit wel vaak goed. Dat zijn allemaal, ik vind het altijd wel hele bijzondere elementen. Maar kijk, die meneer, die CFO, om dat terug te trainen, Bath and Beyond of Bed and Beyond, of hoe je het dat is natuurlijk wel heel verdrietig dat iemand dat tot zover is gekomen. En niemand weet ook precies waarom. Nee. Maar het is misschien is de duidelijke correlatie dat het allemaal boven de pet is gegroeid en het niet meer kon verwerken.
Ja. We weten natuurlijk ook niet hoe die man zelf in elkaar zat, hoe zijn gezin. Weet ik veel wat die. Misschien had die andere problemen. Dat kan natuurlijk ook.
Ja.
Eens even kijken. Ja, dan. Ajax, jongens. Ajax gekeken gisteravond.
Tuurlijk. En gewonnen hebben ze natuurlijk.
Je bent geen Ajax-fan, toch?
Ja. Nou, kijk. Het leuke van Ajax is natuurlijk nu, ik weet dat je Feyenoord van bent, dat we uiteindelijk met Ajax kunnen nu gewoon Feyenoord kopen. En de Kuip. Dan maken we... Gooi de Kuip plat. En dan zetten we daar mooie woningjes neer.
Dat is de laatste keer dat Kees in deze podcast zat. Jongens, jammer. Maar goed.
Maar Ajax is natuurlijk een bedrijf. Het is natuurlijk eigenlijk wel bizar te zien dat je een paar voetballers verkoopt voor de hoofdprijs. Ja. Eentje in het bijzonder. Als je dan kijkt wat uiteindelijk dan de hele selectie waard moet zijn. En dan kijkt wat de beurswaarde is. Dat staat allemaal niet in verhouding met elkaar. Nee, dus dat is inderdaad bizar. En nu ga ik ook zeggen, dit is een aandeel wat waar ik zelf helemaal niks in doe. Omdat het gewoon te illiquide is. Dus als je in die zin zou ik ook iedereen zeggen van wees enorm voorzichtig met erin in te handelen. Maar je komt wel op het punt van juist omdat dat Ajax enorm cashrijk is. En de komende tijd nog cashrijker wordt, want ze krijgen in delen betaald. Kunnen ze gewoon ook zeggen we gaan helemaal van de beurs af of wat dan ook. Ik bedoel, het is natuurlijk zo'n beursnotering brengt ook heel veel. Heeft ze niet echt geholpen. Het brengt meer problemen met zich mee. Dan,
ze moeten er rekening mee houden. Ja. Maar om aan te geven. Albert, Ajax heeft dit jaar voor 260 miljoen verkocht. Mm-hmm. En dat is, er staan 18 miljoen aandelen uit. Dus is ongeveer voor 14 euro per aandeel. Ja. En dat is de beurskoers.
Ja. Ja.
Dus ze hebben natuurlijk al wat links en rechts geïnvesteerd, maar goed.
Kijk, ik vind het aandeel Ajax interesseert me niet. Die 4-0, dat is wat mij interesseert.
dat is ook een methode.
Precies. Tegen,
dan moet je toch ook storen dat die koers zo laag staat.
En 14 is toch een mooi getal.
Voor
Ajax, 14.
Dat is ook waar. Laten we het ook niet over Ajax zeggen, alsjeblieft.
Jij wilt altijd beginnen over Ajax en dan wil je een beetje lelijke dingen zeggen. Maar je weet wel dat wij met tafelvoetbal dat je de laatste 7 potjes hebt verloren, Nico. Want ik bedoel, als we dan toch hebben.
Waarom heb je dat ding ooit hier op kantoor neergezet?
Nou ja, omdat jij zei dat je dat heel goed kon. Dus we hebben jou een kans gegeven om daar de beste in te zijn. Maar je staat wel, je hebt 7 potjes op rij verloren.
Ja, nee, ik het is niet mijn beste week, dat geef ik eerlijk toe. Ja. Maar die week ervoor was het andersom volgens mij.
Moet Feyenoord nog voetballen?
Vanavond dacht ik.
Lazio,
dus in Rome. Dus daar zijn we eerder geweest.
Ja,
toen was het ook een slagveld.
Ja.
Maar de supporters mogen niet mee, geloof ik nu. Dus we zullen kijken hoe dat afloopt. Laten we snel overschakelen op een ander onderwerp. Kees, ik kom even terug op jouw column van afgelopen maandag. Mm-hmm. En daar had je een leuk staartje in staan. Er stond een aantal indices. Hoe die het dit jaar hebben gedaan.
Ja, precies.
Per land eigenlijk is er een paar dingen die me opvielen. De Nasdaq stond min 22%.
Ja, precies.
Het heftigst.
Ja.
In euro's min 13, toch?
Ja, in euro's min 13. Ja. Maar de Japanse beurs die deed eigenlijk best aardig. Heb je daar een verklaring voor?
Nee,
ik weet je nooit sushi.
Nou ja, nee, precies. Nee, kijk, die Japan is natuurlijk, gaat helemaal los. En ik bedoel, Japan is natuurlijk, hun centrale bank koopt al jarenlang aandelen en weet ik van niet. Dus ik bedoel, dat zie ik al niet meer als een vrije markt, om het maar even zo te zeggen. Dus,
Albert, de beurs van India doet ook heel goed. We hebben nu een ETF van de week. Hè? Elke zaterdag in het magnet.
Het was online. Geen ETF-podcast, zijn er tot tegen mij.
Af en toe, als je wel investeert in het land, dan kan je een ETF doen.
Kijk, in India kun je misschien beter niet zelf selecteren.
Oké, dat is heel goed.
We hadden een leuk filmpje van de week over India.
Ja, nee, het was een vriend van mij. Die moest zondag vliegen naar Bangalore in India. Die werkt bij de Rabobank. En daar hebben ze allemaal hun IT-capaciteit zitten. Of we besteden zoveel uit. Alleen, er was zoveel water gevallen, dat gewoon in alle straten daar was een meter water. En er was een filmpje dat ze in een bus door die straten reden en al die toektoeks en brommetjes, alles onder het water, extreem. Ja, toen gingen wij ons inderdaad verdiepen in de markt, in de aandelenmarkt.
Zo komen we op onze ideeën, dames en heren. Best dus, leuk. Maar goed, dat is wel leuk. Er staat dit weekend uitgebreid beschreven in ons magazine. ETF van de week. India.
Zeker met de mensen uit China willen. Het is een heel goed artikel. Dus daar moet je mij even lezen in het magazine.
Het is echt heel bijzonder dat de Indiaanse beurs die doet het eigenlijk heel erg goed. Ja. En er zijn ook een heel aantal aanwijsbare redenen voor. Die staan allemaal in het magazine. Kan je rustig op je gemak dit weekend lezen. Dan even naar geen ETF, maar een holding. Sofina in België. In België is dat een van de populairste holdings. Je hebt Akkermans van Haren en Sofina. Ja. Maar die Sofina is, 60% gedaald vanaf de top. Hè? Mm-hmm. Omdat dat was altijd aandeel stond bekend om zijn investeringen in private equity. Ja. Dat was, toen liepen die beurs op in de coronatijd. Was voor hun heel goed. Alleen nu zijn ze erachter gekomen dat daar hebben ze wel een bedrijf in India wat niet zo heel goed gaat. Past eigenlijk niet bij ons. Ja, dat is voor
onderwerp.
Goed verhaal, Nico.
Even serieus, jongens. Die Belgen hebben geïnvesteerd in een Indiaas bedrijf in educational tech. Nou, je weet, in China is het allemaal kapot gegaan. Ja. Ze hebben dat in India gedaan. Bijou heet dat bedrijf. Ja. En dat is op papier 1,1 miljard waard. Alleen de analisten zeggen nu van dat is één grote rotzooi. En er zijn analisten die hebben dat belang al op nul gezet.
Maar wat voor percentage is dat van de NIV dan van Sofina?
Ja, het was niet heel veel, 6-7%. Dat valt op zich nog wel mee. Alleen, de vraag is nu eigenlijk open. Misschien kun jij er iets over zeggen. Sofina heeft dat nu afgewaardeerd afgelopen week.
Ja.
Alleen, hoe waardeer je nou in zo'n holding de belangen die ze hebben in private equity, in dat soort bedrijven? Hoe kun je daar nou ook voor ons als zeg maar outside belegger, hoe kunnen we daar een stickertje op plakken van wat dan eigenlijk waard is?
Het blijft altijd een beetje een grijs gebied van wat zijn de waarderingen van belangen in private equity. En vaak zie je dat de private equity partijen, dan lijkt het erop dat de ontwikkeling van die portefeuille veel minder volatiel is dan bijvoorbeeld de bedrijven op de beurs. Ja. En dat is op zich raar, hè? Want het is minder liquide. Het zijn vaak bedrijven die in private equity zijn misschien nog wel meer in de groeifase, dus ze hebben misschien nog wel veel meer impact van bepaalde ontwikkelingen. Voor mij is die volatiliteit vaak een beetje kunstmatig laag. Nou, wat doen private equity partijen wel? Dat is dan, je kijkt naar de liquide markt. Van wat zijn bijvoorbeeld de multiples van soortgelijke bedrijven op de beurs. Mm-hmm. En dat kan misschien wel een goede proxy zijn om te bepalen wat zijn dan die belangen waard. Ja. Dan had je natuurlijk bijvoorbeeld maart 2020, toen we in maart de corona begon, lockdowns, dus toen gingen we heel hard naar beneden. Dus toen had je die hele discussie, wat zijn dan eind maart, eind Q1, die belangen bijvoorbeeld waard? Want beursmultiples waren gewoon in één keer pas boom, 35-40% was eraf.
Ja.
Dus je kijkt naar liquide markt, multiples daarop. Ik vind persoonlijk dat je dan daar een discount op moet geven. Want private equity die wil dan uiteindelijk een exit creëren. Maar dat is puur over je equity. Hogere onzekerheid zou in principe moeten leiden tot een hoger gewenst rendement. Hè. De cost of capital gaat hoger, dus dan worden waarderingen lager. Nou, dat heb je nu bijvoorbeeld heel sterk. Vaak werkt private equity natuurlijk ook met heel veel geleend geld, want dat is toch vaak de truc, hè? Via hoge leningen de cash eruit trekken. Dus dan zou je moeten kijken van wat geeft een genoteerd obligatie. Wat geeft die dan met yield? Op wat voor koersen zou die staan? Dus de markt is een goede indicatie. Nu wordt er natuurlijk ook wel eens gezegd, nou, de laatste financieringsronde van bedrijven die heel hard groeien, waar elk jaar nieuw geld in moet. De laatste financieringsronde was 1 miljard. Ja. Dus we hebben er in 1 miljard in de boeken staan. Alleen dat is natuurlijk niet ver, bijvoorbeeld als je bedrijven hebt die een half jaar geleden geld hebben opgehaald als groeibedrijf. Nou, dan komt het einde van het kissie komt in zicht binnenkort. En dan moeten ze nieuw geld ophalen. En waarderingen van harde groeiers die geen winst maken, waar winsten ver in de toekomst liggen met hogere rentes, cost of capital, et cetera. Daar is op de beurs 70-80% afgegaan. Dus de volledige transparantie krijg je niet, maar dat zijn allemaal elementen die je moet meenemen. Alleen als jij één keer per half jaar je NAV publiceert, ja, en de waarderingen van zulke soort bedrijven zijn min 60-70%. Dan kun je in mijn ogen moet je dan niet kijken naar de laatste financieringsronde, maar moet je daar een marktmultiple op gaan plakken. Ja. Okay. Dus veel inputvariabelen, maar ik denk dat het ook gewoon vaak heel veel discussie is tussen private equity en de boekhouder over wat er uiteindelijk dan gaat uitkomen. Ja. Maar dat zijn allemaal elementen. Maar ja, eigenlijk is de liquide markt natuurlijk vaak de enige echte. Ja, dat is wat marktparticipanten willen waarderen. En dan in mijn ogen moet je dan een lagere multiple pakken omdat je in een illiquide markt zit.
Ja, ik blijf zelf juist weggaan uit dit soort fondsen, inderdaad, juist om die reden die je allemaal noemt. Omdat het gewoon extreem moeilijk is om daar iets zinnigs over te zeggen. En om eruit te komen uiteindelijk. Want je kan ook niet hele grote belangen in één keer zo verkopen, omdat zij dat ook niet kunnen uiteindelijk. Dus dat is een beetje het probleem.
Nee. Ja. Maar aan de andere kant, voor een particuliere belegger is het heel moeilijk om daarbij te komen. Om te kunnen investeren in private equity of in sterke groeibedrijven, in emerging markets. He, daar zaten zij juist heel goed bij. Dat was toen... Een voordeel, maar...
Ja. Maar Sofina was natuurlijk stond bekend om van dat die echt het netwerk hadden om in die techhoek in de goede groeiers te zitten, in de goede netwerk te hebben dat ze over konden participeren. Alleen onze voormalige collega, bijvoorbeeld Matthijs, die zat in een bedrijf dat heet Partners Group uit Zwitserland. En dat is een private equity partij, maar dat is beursgenoteerd. Dus die pakken die fees over wat daar gebeurt en die performance fees. Mm-hmm. Dus misschien is dat wel een in mijn ogen misschien wel interessantere manier om exposure richting private equity te hebben. Dan dat je dan misschien direct via zo'n Sofina. Dus dat, die hebben al heel veel verschillende fondsen. Dus die pakken die fee. Dus vond ik altijd wel een heel interessant aandeel in verhouding tot een holding zoals Sofina, waarbij volgens mij is 51% is niet beursgenoteerde belang of zoiets.
Ja, best veel hè, voor zo'n bedrijf.
Wat is het waard? Ja, je weet het niet. Het staat nu op de beurs, koers is 200 en de NAV is 300. Er zijn wel meer bedrijven die eens een keer 30% eronder staan.
Ja. Nou ja, dat was ook een van de verhalen achter deze holding. Want ze noteren eigenlijk altijd met een premie op de NAV. En nu staan ze met een hele dikke discount van 33%. Ja. Je kan ook zeggen,
niemand gelooft dus die NAV van 300. Zo
nee, maar ze hebben heel vaak zie je dat die bedrijven moeite hebben om in één keer de pijn te nemen. En uiteindelijk, omdat ze over tijd kunnen, kan het ook weer de andere kant op.
Dat is het verhaaltje van die winstwaarschuwing waar we het eerder over hadden. Dat duurt even voordat het doorkomt.
Ja, voordat het kwartje valt.
Ja.
Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Hebben we het al over Just Eat Takeaway gehad?
Nee, nog niet dat gehad.
Ik las in jouw column dat jij dat aandeel van harte ondersteunt nu.
Ik ben blij zeker. Ik ben al wel eerlijk in dat ik ook al eerder erin gesteld was. Maar nu, en toen hebben we... Ik was toen ook bij jullie podcast geloof ik zelfs nog. Maar toen hebben we ook, het zei ik ook van laten we even... Omdat het wat wegzakt, ga ik niet bijkopen op die niveaus. Maar nu op deze niveaus ben ik wel aan het bijkopen. Dus nu, ik vind het gewoon nu koopwaardig. We hebben natuurlijk ook goed nieuws gehad. Ik bedoel, over de verkoop van een onderdeel. Ja. Ik las ook jullie column over dat Jetsen ook uiteindelijk... Jetsen, sorry, moet ik zeggen. Ik wil allemaal onaardige mensen noemen. Maar uiteindelijk dat hij ook nu langzaam zeker de boodschap gekregen heeft... Dat hij wat minder populaire jongen is, om maar zo te zeggen.
Ja, zal hij doorhebben, denk je?
Ik denk het wel. Zelfs hij heeft het door nu, dus uiteindelijk. Dus het feit dat ik hem net een verkeerde naam geef, moet hem nog extra...
Ik denk dat hij nog een keer naar die mens moet. Dat goed zou zijn. Denk jij, Albert?
Geen commentaar.
Oké. Waar ik nog even over heb, want hebben we wel, ook voor Kees... Je bent vermogensbeheerder, je belegt geld van je klanten. Ja. Doe je dat alleen in aandelen of ETF's? Of kijk je bijvoorbeeld ook naar goud en zilver in deze tijd?
Wij zitten ook, gek genoeg zitten wij ook altijd altijd in goud. Zilver niet, vind ik al een beetje poor man's gold is dat het eigenlijk. Ja. We zitten in goud ETF's en dan de fysieke ETF's. Dus dat je ze ook kan omwisselen voor echte staven.
Okay.
Dat is altijd belangrijk als je een eentje kiest. Van mocht het uit zover komen dat je dan in ieder geval dat kan omzetten.
En dan ga je voor je klanten met de tas naar de bank.
Nee, dan
laat je die dingen in je rug.
Als anekdote kan ik vertellen dat de klant dat een keer gedaan heeft. Die is mee naar Zwitserland gegaan en die heeft uiteindelijk dat ding helemaal omgeruild. Is niet gratis, maar uiteindelijk het kan wel allemaal. Dus dat soort ETF's zijn er. En dat is bij ons best een groot gedeelte van ons portefeuille. Alleen ben ik ook wel eerlijk in dat zitten we al een paar jaar ook in goud. Ja. Alleen ben ik wel eerlijk in, ik had een van de dingen waarom wij natuurlijk goud hebben, was ook inflatie. Maar
dat werkt niet echt nog.
Dat werkt niet echt op dit moment eventjes. Dus in die zin, er riepen mensen van, je moet de bitcoin is de nieuwe goud, maar ook dat niet echt werkt. Dus in die zin had ik die gelukkig niet. Maar goud heeft ook niet, het brengt mij wel een twijfel om het zo te zeggen. Het is niet helemaal de...
Moet je het filmpje van Warren Buffett een keer gaan kijken, dat hij in zo'n spothal zit of zo, en dat hij dan dat ze vragen wat hij van goud vindt. Dat is een YouTube filmpje, dat is echt fantastisch. Misschien kunnen we die hieronder wel even neerzetten als link. Ja. Dan gaat hij echt vertellen van, nou, als je deze hele, alles goud van de wereld past in deze hal.
Ja, precies. Ja.
En wat heb je er dan aan? Hey, er komt geen cashflow uit. Je kunt er niks meer produceren. Maar met al dat goud zou je ook al het landbouwgrond in heel Amerika kunnen kopen.
Ja.
Wat heb je dan liever? Dus dat was, en dat is dan een, dat vertelt hij natuurlijk 100 keer leuker dan dat ik het hier een beetje probeer na te apen.
Nog leuker.
Maar dat is wel echt een leuk verhaaltje.
Okay. Ja. Krijg jij vragen van je klanten, of bijvoorbeeld waarom je niet in bitcoin zit? Of willen ze in bitcoin? Of
we hadden wel een paar klanten die in bitcoins wilden. En dat respecteren we dan ook. Dus dat,
Heb je een ETF, hè?
Daar heb je een helemaal ETF voor. Precies. Ja, precies. We hebben
toch een ETF, man.
Precies. Het is vandaag de ETF-podcast.
Kees ETF Smith.
Precies. Ja, het is weer anders dan dat ik de gratte beer ben natuurlijk. Maar uiteindelijk...
En heb je ook fysieke ETF's op bitcoin?
Nou, die zou je moeten hebben inderdaad. Dat kan je eerst precies.
Hoeveel rente krijg je erop?
Nee, dat is precies. Stablecoins krijg je erop. Maar we dwalen af. Uiteindelijk dus goud en bitcoins heb ik eigenlijk niet. Of goud heb ik dus wel, bitcoins heb ik niet. Heel klein, als specifieke klant zegt van... Dan doen we dat op verzoeknummers. Maar voor de rest hebben we eigenlijk geen... pas op 14.000 ga ik in de bitcoin weer. Dus. Ja.
Okay. En met Nico, heb je de laatste tijd nog wat gekocht op de beurs? Een keer heb je nog een nieuwe aandeel gekocht? Want je vraagt ons de
nieuwe.
Ja, heb je nog wat nieuws gekocht?
Nee, ik koop van alles links en rechts.
Wat heb je links gekocht dan?
Ik baalde wel heel erg dat
wat
ik...
Wat was succesvol?
Ik heb inpost gemist en daar baalde ik heel erg van. Ik wilde een beetje...
Je vroeg niet wat je niet
gekocht hebt? Een beetje geld van mij. Nee, omdat ik zag die cijfers, die waren best goed. Stond rond de 5. Sloeg ik nergens op, maar er is daar een grote partij uitgestapt. Die heeft op 580, geloof ik, een pakket geplaatst van 1,7 miljoen aandeel. Dat was een beetje te veel. Je ziet heel vaak dat die pakketten moeilijk opgevangen worden tegenwoordig. Maar toch goede cijfers en echt een leuk bedrijf om helemaal nu de benzineprijs wat omlaag gaan natuurlijk. Voor dat soort bedrijven ook goed. Ja. Want we tanken alweer onder de 2 euro.
Waarom geen PostNL dan?
PostNL komt er weer aan. Staat nu 2 euro. Maar goed, het is wat het is. Ik kan er ook niks aan doen dat die mensen hebben gewoon heel veel last van de economische omstandigheden. En daar moeten ze doorheen. Dat wil niet zeggen dat zo'n bedrijf kapot gaat. Ja. Maar het is natuurlijk wel even wat minder. Je moet al die kosten absorberen. En we zullen ook moeten wachten tot de onderliggende groei in digitalisering. Dat weer aantrekt. Daar hebben heel veel bedrijven last van. Je hebt een groeispurt gemaakt in de coronatijd. En nu is het even weer een stapje terug. Back en weer een paar vooruit straks.
Terug naar normaal.
Je geeft nog steeds geen antwoord wat je gekocht hebt. Dus dan ga ik de andere vraag anders maken. Ja. Als de beurs nu 20% crasht, wat koop je dan?
Nou, precies,
wat zou jij? Ik denk toch...
Inpost? Nee.
Shell, ja. Ik heb dat toen net ook over nagedacht. Maar ik vind Shell, en omdat ik... moet ik ook even vertellen wat er met een Engeland is gebeurd. Engeland is een nieuwe mevrouw aan de macht, Liz. Ja. Liz Truss. Nou, niet dat ik daar meteen heel veel vertrouwen in heb. Maar die heeft gezegd van... ik heb een interviewtje met haar gezien. En die zei van...
Vrouw in politiek, daar stem jij wel graag
op. Ik stem graag op mevrouw in politiek. Dus goed, de vorige keer is me niet goed bevallen. Daar heb ik heel erg spijt van.
Ja, zullen we geen...
Maar, misschien krijg ik binnenkort een nieuwe kans. Even over deze Liz Truss. Die werd gevraagd of ze belastingen wilde gaan hebben op de overwinsten van de oliemaatschappij. En toen zei ze heel duidelijk van... Nee, daar ben ik helemaal geen voorstander van. Dat ga ik niet doen. Want ik wil dat die bedrijven gaan investeren. Ik wil dat ze meer olie en gas gaan oppompen. Ze heeft nu ook bepaalde beloftes gedaan aan de Engelsen. Engelsen gaan maximaal 2.500 pond... per jaar betalen voor hun energierekening. Nou, dat is, ik vind dat best spectaculair nieuws. Want dat betekent £200 in de maand. Nou, als wij daar hier voor konden tekenen, zou iedereen dat doen. Ik zit nu al bijna op het dubbele. Ja. Ik bedoel,
je doet zoveel, hè?
Ja. Ik doe ze heel lang altijd. Ja, is, niet alleen, kan je vertellen. Dus wel alleen, andere mensen ook. Ja, okay. Maar ik denk voor Shell... Shell is naar Engeland gegaan, dat is denk ik heel goed. Ja. Heel goed goede beslissing geweest. Dus die zitten daar in een perfecte omgeving nu. En dat gaat heel goed worden voor Shell. En ze kunnen dan met het vele geld dat ze gaan verdienen... zich heel goed inkopen in de energietransitie. Dus tot zover eigenlijk. En Shell?
Ja.
Okay. We zijn aan het eind van de show, Kees. Maar ik heb nog één laatste vraag voor jou. En ik wil jou ook een beetje de kans geven om het zelf een beetje uit te leggen. Want jij staat in het wereldje bekend als een beer. We maken ook vaak grapjes daarover. Ja. Maar je bent eigenlijk helemaal niet zo'n beer, toch?
Nou ja, ik ben
je
wel
bent ook wel eens vast. Ik lees je ook wel met aandelen.
Precies, nee, klopt ik zeker. Maar ik ben wel iemand die van tijd tot tijd, en dat is in onze wereld wel bijna gek te noemen. Ik neem van tijd tot tijd bescherming. En geef ik ook aan waarom ik bescherming neem. Omdat ik dan bijvoorbeeld
bescherming daling, is altijd belangrijk.
Dat ik een daling verwacht. En dan ben je een beer in dit land. Dus dat is prima. Ik wil, ik vind dat niet erg. Het is voor mij een manier om bij podcast te komen uiteindelijk.
Het is het allerlaatste woord aan jou, want jij hebt, dat moet ik je heel eerlijk nagaan, goed gezien. Afgelopen jaar zei jij de beurs die gaat naar 630.
Ja.
Nou, dat hebben we gezien.
Ja.
We staan nu 670. Ja. De rest van het jaar. Oh, de tijd is
nog. We hebben tijd om, precies.
Sorry. De rest van het jaar. Waar ligt, gaan we nog een keer 630 zien?
Nee, kijk, we krijgen nog, ik denk nog dat in september dat we nog één keer wat lager gaan inderdaad. We krijgen nog gewoon dat renteverhaal, wat ik zeg, waarmee we begonnen eigenlijk. Dat gaan we nog wat meer krijgen. En we gaan nog wat tegenvallende resultaten krijgen hier en daar. En we krijgen nog wat klanten die omvallen of bedrijven die omvallen. Omdat ze enorme energienota's hebben. En dat slechte nieuws wordt een soort met, om maar op de beurs, een uitkotsmoment.
Ja.
En dat moment moet je er weer in uiteindelijk. En dat zou denk ik onder de 600 zitten zelfs. En dat is dan een mooi moment om er weer in te gaan.
Dus nog maar 10%.
Op het laatste woord aan jou. Hoeveel nog?
Geen idee.
Goed zo, dat horen we graag. Tot zover deze podcast. Dankjewel voor het kijken, voor het luisteren. En Kees bedankt, Albert bedankt. Tot volgende week.